Juist omdat ik misschien in het buitenland heb gezeten, in Libanon, Tanzania en Hongarije, waardeer ik des te meer wat voor een fijne wereld en een fijn land we hier hebben. En vind ik dus ook heel belangrijk dat we dat zo houden.
Welkom bij Let's Talk About Hacks. Ik ben Robin Rotman en in dit programma praat ik met deskundigen en betrokkenen over hacken. Hoe voorkom je het? Wat moet je doen als het je overkomt? En waar zitten de risico's? Dit is een podcastserie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in het kader van de overheidsbrede cyberoefening.
Als je ziet hoeveel er bezuinigd is in de afgelopen periode. En waar bezuinigen we dan op? Vaak niet op nieuwe plannen, want dat vindt iedereen belangrijk. Dus ja, het zit ook heel vaak in krakkemikkige ICT.
Vandaag mag ik praten met Hester Somsen. Plaatsvervangend Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. En directeur cybersecurity en statelijke dreigingen. Dat is nogal wat.
Dat is een mond vol, hè, Robin?
Dat is een mond vol. Jij loopt voorop als het gaat over terrorismebestrijding en de bestrijding van cybercriminaliteit. Dus jij loopt rond met geheimen. Jij weet allemaal dingen van Nederland, van de wereld, van veiligheid. En ik kan me zo voorstellen dat jij sommige dingen helemaal niet kan delen. Omdat dat misschien de veiligheid in gevaar brengt. Heb je altijd twee verhalen paraat? Eentje voor de feesten en partijen, voor al die mensen die nieuwsgierig zijn wat je nou eigenlijk doet. En eentje voor dat kleine selecte groepje mensen die wel alles mogen weten. Hoe werkt dat bij jou?
Nou, vooropgesteld, het is inderdaad belangrijk om het onderscheid te weten. Hè? En ook om in je eigen hoofd verschillende verhalen te hebben en weten welke informatie je met wie mag delen. Dat is absoluut belangrijk. Maar eigenlijk is het belangrijkste voor ons hier bij de NCV dat je zoveel mogelijk informatie kan delen met anderen. Want als je Nederland veilig wil houden, dan is het ook de bedoeling dat anderen weten dat er dreigingen zijn. En dat je daarop moet voorbereiden. Je kunt niet als vadertje staat iedereen veilig houden. Hè, dat is hetzelfde dat mensen zich heel erg bewust zijn van het feit dat er inbrekers in je huis zouden kunnen komen. En dat betekent dus dat je een slot op je deur zet en dat je je deur op slot doet. Dus zolang mensen weten van een dreiging, kunnen ze zich daar ook op voorbereiden. En dat is voor ons denk ik het allerbelangrijkste.
Daar gaan we het uitgebreid over hebben vandaag. Maar jij wil de boeven natuurlijk ook niet wijzer maken dan ze al zijn.
Nee, dat is ook waar. En je moet dus ook je goed realiseren wat voor informatie je wel niet kan delen. Maar we hebben een aantal producten bij de NCTV. Dat heet bijvoorbeeld het dreigingsbeeld voor cybersecurity. En daarin delen we de informatie die we kunnen delen met het bredere publiek. En dat is absoluut op basis van ook informatie die we vanuit de AIVD en de MIVD krijgen. Maar het is ook op basis van wetenschappelijke artikelen. Het is op basis van discussies die er zijn in het veld. Op basis van informatie van de politie. En dat komt allemaal samen. En dat brengt dan een heel rijk beeld eigenlijk van waar de dreigingen zitten en voor wie die dreigingen van belang zijn.
Ik heb daar doorheen gegrasduind. Maar vertel eens, zijn wij nou een veilig land of niet?
Ja, dat is moeilijk om dat echt zo te duiden. Ik denk wel dat de dreigingen groter worden. Laat ik daarmee beginnen. De dreigingen worden groter omdat we zien dat vanuit bepaalde statelijke actoren meer focus is op...
Statelijke actoren?
Ja, dat klinkt spannend, hè?
Nou, dat klinkt een beetje... Wat is nou een statelijke... Dat zijn gewoon landen toch gewoon? Spionage heb je het dan toch over?
Onder andere. En we hebben ook als NCTV samen met de AIVD en de MIVD recent een dreigingsbeeld statelijke actoren uitgebracht. En ook daar hebben we dus geprobeerd om alles wat we weten van landen zoals Rusland of Iran of China, waarvan je toch vaak het idee hebt van dat kunnen we niet allemaal delen, toch met elkaar over te hebben van wat kunnen we wel delen. En hoe kunnen bedrijven, kennisinstellingen, maar ook burgers zich voorbereiden of in ieder geval weten dat er een bepaalde interesse is of dat ze zelfs doelwit kunnen zijn van statelijke actoren. En we noemen het actoren omdat er vaak ook natuurlijk tussen clubjes zitten. Hè, dus het is ook wat moeilijker om het gewoon direct op het land vast te pinnen.
Digitale dreiging is permanent, lees ik dan. Hè? En dan denk ik nog steeds van ja, maar zijn we nou, is het nou veilig hier of niet? Help me een beetje.
Nou ja, inderdaad, als je kijkt naar dingen waar we ook heel erg op gefocust zijn vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hè, bijvoorbeeld drugscriminaliteit. Je ziet in de cijfers dat cybercrime inmiddels meer oplevert dan drugscriminaliteit wereldwijd. En dat progressief toeneemt.
Het is een miljardenbusiness.
Het is een miljardenbusiness, ja. En dat kan van hele kleine cybercriminelen zijn tot aan grote syndicaten die zich hierop op specialiseren. Ja. Dus ja, de dreiging is er en wordt groter. En aan de andere kant worden we ook kwetsbaarder, omdat we er zo van afhankelijk zijn.
En dat wordt alleen maar meer, hè? We koppelen alles aan internet. Daar gaan we straks over doorpraten, maar eventjes voor mijn idee nog steeds. Terreur en die bedreigingen, dat is een veelkoppig monster. En vandaag hebben we het nadrukkelijk over die cyberdreigingen. Hoe groot is het aandeel van hackers nou in jouw werkveld, in die veiligheidsbusiness? Als je het bijvoorbeeld afzet tegen andere meer analoge dreigingen, zal ik maar zeggen. Wat is nou, hoe groot is het nou? Waar hebben we het nou over?
Ja, ik vind het bij wijze van spreken zelfs moeilijk om nog steeds te spreken van twee aparte werelden. He, alsof je Planet Earth hebt en Planet Cyber. Dat loopt zo ontzettend door elkaar heen op dit moment. Omdat bijna alle aspecten van ons leven, daar zit digitalisering in. Onder, bij, hoe je het wil noemen. En dat betekent dus ook dat er altijd dat soort kwetsbaarheden kunnen zijn in de digitale wereld, die dan vervolgens ook heel duidelijk in je fysieke wereld ook hun impact kunnen hebben. Hè, als er iets zou gebeuren met een elektriciteitscentrale op het gebied van cyber, een computerprogramma wat stilvalt of wat dan ook, dan heeft het natuurlijk direct consequenties voor je elektriciteitsvoorziening. Op het moment dat er iets met je water sanitatie niet goed is, dan heeft dat ook direct consequenties in je eigen fysieke wereld als je de kraan openzet. Mm-hmm. Dus wat dat betreft zie je dat daar eigenlijk gewoon een heel duidelijk verband is tussen die verschillende werelden. En ik denk dat het terrorisme is een dreiging waar we ons absoluut op voorbereiden. Vandaag komt het, deze week komt het dreigingsbeeld terrorisme ook uit. Er is een voorstelbare dreiging. Bij cyber kan je zeggen, die dreiging is er permanent en dagelijks.
Oké. En ook even voor mijn idee. De NCTV, hoe verhoudt die zich nou tot de andere opsporingsdiensten, de justitie, de geheime diensten? Wat kun je een beetje schetsen? Waar zit jij in dat hele spectrum?
Ja, nou, het staat voor de Nationale Coördinator. Mm-hmm. Dus coördinatie is een van de belangrijkste aspecten van de dingen die we doen. We zijn gefocust op terrorismebestrijding. Nederland digitaal veilig. Dus ook om ervoor te zorgen dat meer op de kaart komt te staan. En een andere prioriteit is ook die statelijke dreigingen. Daarnaast houden we ons bezig met crisisbeheersing. Dus als Nederland getroffen zou worden door een nationale crisis, kijk bijvoorbeeld waar we nu in zitten, de COVID-crisis, dan hebben we ook een hele duidelijke faciliterende rol om iedereen bij elkaar te brengen en om dat proces zo goed mogelijk te doorlopen.
Is dat ook zorgen dat al die verschillende diensten niet allemaal tegelijkertijd dezelfde dingen aan het doen zijn? Want die werken natuurlijk vaak in het geheim, die weten vaak misschien niet eens wat ze aan het doen zijn. En zorg jij er dan voor dat een beetje samenwerkt ook? Is dat ook coördineren of?
Deels wel. En ik denk natuurlijk wat heel belangrijk is dat je, en dat is misschien typisch Nederlands, maar ik hecht daar zelf heel veel waarde aan, dat je dingen gewoon samen doet. Mm-hmm. Want je kunt, wij zien ontwikkelingen, bijvoorbeeld zo'n dreigingsbeeld geeft ook aan van jongens, daar moeten we op letten. En om je een voorbeeld te geven, economische spionage, of dat nou digitaal is of in de fysieke wereld, dat zien we. We zien ook dat de Nederlandse topsectoren, dat een doelwit is. Dus dan moet je ook met elkaar kijken, inclusief die topsectoren zelf natuurlijk. Hè, want die bedrijven moeten in eerste instantie voor hun eigen cybersecurity en hun weerbaarheid zorgen. Maar ook kijken met een ministerie als Economische Zaken en Klimaat, wat je daaraan kan doen. Maar ook met een buitenlandse zaak, hè, van hoe, als je dit soort dingen ziet, hoe spreek je andere landen daarop aan? Maar bijvoorbeeld ook met een infrastructuur, verkeer en waterstaat, hè, dus allerlei andere ministeries, om ook te kijken van ja, waar zitten de zorgen in die vitale sector en hoe kunnen we die adresseren? Dus je bent coördinator, je brengt partijen bij elkaar, je signaleert ook ontwikkelingen waarvan je denkt van ja jongens, hier moeten we met z'n allen alert op zijn en met z'n allen moeten we hier wat aan doen. Dus dat is vooral je rol.
Zijn er dingen die je niet weet?
Vast. Vast.
Die permanente dreiging, is dat een soort permanente dreiging omdat we nou eenmaal permanent gevaar lopen? Er staan altijd weer ergens poortjes open of worden we daadwerkelijk dagelijks aangevallen?
Nou, ik denk dat je wel met een gerust hart kan zeggen dat we dagelijks worden aangevallen. Het is ook een beetje hoe de systematiek werkt. Hè? Het is vaak ook een bepaalde mate van malware die eerst op alle deurtjes gaat kloppen. En als er dan een deurtje open gaat, nou, dan kan de volgende stap in werking treden.
Nou, dat is ook wat Dave Maasland vertelde in het andere gesprek wat ik voerde over Hof van Twente. Gemeente die is aangevallen door hackers. Één grote kleren zo hebben ze ervan gemaakt daar. En Dave die schetst een beetje een beeld van ja, het is niet zo dat zij bewust gaan kijken bij Hof van Twente. Nee, die laten gewoon software lopen. En die gaat continu op zoek. Gaat allemaal automatisch. Waar zitten de kwetsbaarheden? Dus dat is ook een beetje wat jij bedoelt met die dreiging is permanent. Die software die loopt gewoon permanent. En als ze ergens binnen kunnen komen, dan gaan ze aan de slag.
Ja, en er zit ook nog wel onderscheid tussen. Want ik noemde net dat je ook ziet dat sommige staten cyber gebruiken voor bewuste spionage. Dus dan zal het ook doelgerichter ingezet worden. Hè, dat je wel iets wil weten van een bepaald bedrijf of van een bepaalde overheidsdienst of wat dan ook. Dus dat is heel doelgericht. De methode die daarbij soms gekozen wordt, is er dan weer wat generieker. Hè, dat er generieke malware in bepaalde software komt. Dat is in ieder geval een aanname vaak. En daar kunnen dan anderen weer van profiteren. Omdat dan het veld open ligt. Hè? Ja. En ik denk dat je inderdaad wel kan zeggen, als het gaat over de cybercriminelen, die gewoon geld vragen, ransom, en dat is het verdienmodel. Dat voor hun geld, ja, daar zit niet een specifieke target op of een doelwit. Dat is gewoon, ja, waar kan je binnenkomen?
Pakken wat je pakken kan.
Misschien dat je dan nog wel even kijkt. Maar goed, ik heb nog nooit bij hun in de keuken kunnen kijken. Dat zou ik wel een keer graag willen. Maar dat er dan nog gekeken wordt, ja, heeft dit zin? Is dit een instelling die 1) ons gaat betalen, 2) een bepaald belang dient, waardoor de grip die wij nu op dat bedrijf of de gemeente hebben, dat dusdanig is dat we denken dat we beet hebben. Een dergelijke afweging zou nog kunnen, maar het is inderdaad vrij random. En dat betekent dus ook dat iedereen zoveel mogelijk die deurtjes dicht moet hebben staan.
Ja, mag ik je een paar stellingen voorleggen?
Ja.
Bij sommige hacks is het betalen van losgeld simpelweg de beste oplossing. Waar of niet waar?
Niet waar.
Nooit betalen.
Uit mijn tenen. Ja, je voedt het model. Je weet ook helemaal niet zeker of je dan vervolgens terugkrijgt wat je beloofd is. Het blijven criminelen, dus afspraken maken met criminelen is een stuk ingewikkeld.
Bij de meeste hacks is er geen sprake van levensgevaarlijke criminelen, maar van verveelde pubers die net even te handig zijn met een computer.
Niet waar.
Niet waar.
Dat is waar allemaal, denk ik. Wat dat betreft zie je toch echt een bepaalde mate van sophistication optreden. En ja, het is gewoon te lucratief.
Het is gewoon georganiseerde misdaad. Laten we het niet naïef zijn.
Het is grotendeels georganiseerde misdaad, denk ik. Okay. Ja.
De oplossingen voor cyberveiligheid zitten veel meer aan de kant van onze mentaliteit dan aan de kant van technologische oplossingen.
Allebei waar. Mag dat ook?
Ik weet niet. Nee, je moet er eerst eentje kiezen.
De mens is altijd de kwetsbaarste schakel, denk ik. Hè, okay. Het is toch het klikken op een phishing mail, een bepaalde update niet doorvoeren, bepaalde dingen niet doen. En dat is aan de ene kant, maar ik wil toch ook graag die andere kant, hè, want het is ook gewoon heel ingewikkeld. Je hebt er weinig grip en zicht op. Dus hè, naarmate, ik denk, maar goed, daar komen we later ook wel op. Ik denk echt weten wat voor spullen je in huis hebt en wat daarmee kan gebeuren. Mm-hmm. Dat is wel de volgende stap.
In deze serie sprak ik ook met de ethisch hacker Ricky Gevers. Die ontkrachtte natuurlijk ook meteen dat beeld dat het echt niet alleen maar de verveelde pubers zijn. Overigens is hij wel zelf ooit zo begonnen. En hij beschreef ook zo'n soort beeld dat je als hacker dan kom je op een punt dat je moet kiezen voor de dark side of ga je iets goeds doen met je talent. Nou, hij doet iets goeds met zijn talent, zegt hij. En ik geloof hem ook wel. Maar goed, volgens hem vormen andere landen op dit moment, als het over hacken gaat, de grootste dreiging. Nou, je noemde ze net al Iran, China, Rusland, Noord-Korea. Is dat ook echt die statelijke actoren? Dat zijn de grote boosdoeners?
Laat me vooropstellen, attributie is altijd lastig. Dus echt zeggen, het is nu Noord-Korea die dit heeft gedaan, is lastig. Ook omdat daar groepjes tussen zitten. Maar je ziet wel dat er door een aantal landen ontzettend is geïnvesteerd in de capaciteit om te kunnen hacken. Dus kunnen gewoon heel veel.
En dan hebben ze verschillende doelstellingen. Laten we ze langslopen. Ik heb er een paar benoemd. Spionage, ontwrichting, ransomware. Zijn dat de belangrijkste doelstellingen?
Ja, ik denk dat je ze dan wel hebt.
Spionage, oké. Wat is voor de grote boze buitenland interessant aan Nederland dan?
Nou, onder andere dus economische spionage. Hè, dus gericht op bedrijven en kennisontwikkeling die we hier hebben, ook aan de kennisinstellingen. Je gaat natuurlijk toe naar een wereld waar je positie heel erg wordt bepaald door waar je zit in de technologische ontwikkeling. En waar je wel of niet kan meekomen. En natuurlijk kan je proberen zelf in je eigen land dat soort dingen te stimuleren. Maar je kunt ook kijken waar het elders goed al bedacht is. Dus de spionage is ook een heel groot gedeelte van spionage is ook economische spionage.
En dat speelt zich af bij bedrijven, kennisinstituten misschien ook, universiteiten ook?
Ja, wat je dus ziet in dat dreigingsbeeld statelijke actoren, wat we uit hebben gebracht, is dat inderdaad kennisinstellingen daarvan de dupe kunnen zijn. Universiteiten, maar ook bedrijven uit de verschillende topsectoren in Nederland, dat die daar echt een direct doelwit van
kunnen
zijn.
En hoe gaat dat in zijn werk dan?
Nou, dat is dus inderdaad de vraag hoe ze binnenkomen. Maar ook daar zal gezocht worden naar kwetsbaarheden. En wordt ook gekeken naar hoe je bepaalde informatie kan aftappen. En daarnaast is ook, het is niet alleen digitale spionage. Er zijn ook nog steeds gevallen bekend die af en toe, op het moment dat het zover is, ook in de media komen. Van mensen die gerecruiteerd worden om bepaalde informatie door te spelen. Hm. Gewoon de klassieke vorm van spionage.
En wat kunnen we nou doen dan? Je bent hoogleraar op de Technische Universiteit en je weet dat je allemaal toffe dingen aan doet en al die promovendi's er leuke dingen aan doen. Of je bent een start-up en je loopt gewoon voorop met kunstmatige intelligentie. Of noem het maar op. Wat moet je doen dan?
Ja, nou ik denk dus eerst bewustwording. Hè, je ervan bewust zijn dat jij iets bezig bent wat ook heel erg belangrijk en informatief kan zijn voor anderen. Mm-hmm. En bij de wetenschap heb je vaak ook wel de discussie. Want wetenschap is natuurlijk vanuit zijn wezen wil het bijdragen aan wereldwijde verbeteringen. Mm-hmm. Ja, dus je ziet ook dat daar vanuit een hele andere cultuur, juist heel erg die cultuur, we willen zoveel mogelijk delen.
Openheid.
En open zijn.
Maar goed, je moet bewust zijn. Okay, maar
dus je moet bewust zijn. Je moet goed oog hebben voor wie er in je team zit en wat voor kleine kroonjuwelen je hebt. Mm-hmm. En ook daarover het gesprek met elkaar aangaan. Ik denk
niet
dat ook heel
klikken.
Belangrijk is. Niet op linkjes klikken, dat sowieso niet. Maar goed, dat is dan echt de klassieke.
Ja.
Maar goed, je zult verbaasd staan hoe vaak dat dan toch nog gebeurt.
En dit gebeurt natuurlijk in het geheim. Hè? Spionage, dat is niet iets wat anders dan ransomware, gaan we het zo over hebben. Dan rolt er gewoon een briefje uit de printer. De printer waar je zelf geen controle meer over hebt. En dan komt er een briefje uit van oké, dokken. Maar wat zijn dan de rode vlaggen? Wat zijn dan de signalen van man, hier kijken ze mee. Dat lijkt me lastig dan.
Ja, dan zit je heel erg in de casuïstiek ook. Hè?
Mm-hmm.
En dat vind ik ook lastig om daar. En dan zit je een beetje in het vakje van wat mag ik wel vertellen en wat niet.
Ah, okay.
En ik vind het juist ook goed om bijvoorbeeld bij zo'n Hof van Twente, maar ook Universiteit van Maastricht en anderen.
Ja.
Om daarover te vertellen op het moment dat het zo overkomen is.
Ja.
Omdat anderen daar heel duidelijk van kunnen leren. En je ziet een bepaalde. Ik vind het daarom ook heel belangrijk dat er aangiftebereidheid is. Ook bij bedrijven. En soms zal dat niet altijd in lijn zijn met wat het bedrijf graag wil. Hè? Want het kan ook iets over je eigen cybersecurity en je betrouwbaarheid zeggen. Als je beursgenoteerd bent, is dat natuurlijk gevoelige informatie. Hè? Dus daar kunnen redenen zijn om dat op een andere manier te doen. Maar ik denk wel dat je die bewustwording enorm stimuleert door het heel concreet te maken. Wat kan er gebeuren? Maar ik ben niet altijd degene die mate van concreetheid kan bieden.
Nee, okay. Andere doelstelling, ontwrichting. Komt denk ik het niet zoveel voor. Het minste voor, denk ik. Maar potentieel, de chaos is het grootst. Moeilijke kwestie lijkt me dat. Want ja.
Nou, dat is ook lastig.
Neem even mee in jouw wereld.
We hadden het eerder over de vitale sector. En bijvoorbeeld in de telecom of de energie. En je kunt je voorstellen dat als daar wat gebeurt, dat je dan tot een soort ontwrichtende situatie kan mm-hmm. komen. Hè? Als heel Nederland een week lang niet meer kan internetten of bellen, dan lig je wel behoorlijk op je gat. En wat dat betreft hebben we natuurlijk ook wel wat zaken gezien in het verleden. Hè? Met NotPetya, waar bijvoorbeeld Maersk en de haven Rotterdam enorm onder geleden hebben. En dan zie je al wat voor een impact dat kan mm-hmm. hebben. En er zijn dan altijd een aantal dingen belangrijk. Voorbereiding is belangrijk. Dus als je in zo'n vitaal proces zit. Hè, stel je ook jezelf hogere eisen met je risicoanalyses. Goed van tevoren doorkijken van waar zitten mijn kwetsbaarheden. Maar ook goed oog hebben voor je toeleveranciers. Kunnen daar mogen kwetsbaarheden in zitten? Dus dat zit allemaal in de voorbereiding. Dus, want je hoopt natuurlijk...
Compartimenteer je systemen. Dat als er ergens doel oplevert dat het beperkt blijft tot,
zeker,
tot die plek in je systeem.
Ja. Heel belangrijk. Dus je probeert je voorbereiding. Die voorbereiding moet gewoon goed zijn.
Mm-hmm.
Een deel van die voorbereiding is ook je crisisplan voor als het niet goed gaat.
Maar die moet je op papier hebben, heb ik geleerd al.
Die moet je op papier hebben. Je moet hem in je hoofd hebben zitten. Je moet ervan uitgaan dat het niet zo gaat zoals het in jouw plan staat.
Moet de organisatie niet een soort digitale BHV hebben eigenlijk?
Nou, ik mag hopen dat ze die hebben.
Nou, dat is niet vanzelfsprekend volgens
mij,
hoor.
Je kunt natuurlijk vaak de verantwoordelijkheid ligt vaak bij de CISO.
Mm-hmm.
Wij proberen ook heel erg te stimuleren dat bedrijven, maar zeker ook overheden, nadenken over wat doe je? Wat is je plan? Dus we hebben ook het nationale crisisplan. Digitaal. En daar zie je ook, daar proberen we ook een handreiking te geven aan iedereen. Van nou, denk na over in welke situatie je wat zou moeten doen.
Oké. Okay. Die moeten ze gaan lezen. Die moeten ze gewoon lekker in gaan duiken. Kijk jij ook rond met jouw medewerkers met een zak, met een digitaal zaklampje in de systemen van de kwetsbare of de grote organisaties, de stroommaatschappijen, de waterclubs. Hebben jullie je boeltje goed voor elkaar? Hebben jullie daar ook een rol in?
We hebben het Nationaal Cybersecurity Centrum.
Mm-hmm.
Super belangrijk, denk ik. En echt staat ook hoog aangeschreven, ook in de community, zeg maar. Wat ze aan kennis en ervaring met zich meebrengen. En die rol ligt vooral daar. Binnen de constructie van het ministerie van JNV zijn wij de opdrachtgever van de NCSC.
Oké. Ransomware.
Mm-hmm.
We hadden net de Hof van Twente. Dan rolt er dus inderdaad zo'n. Dan is je systeem gekraakt. En dan ligt alles op zijn gat. Er staan mensen bij de balie, die kunnen geen rijbewijs meer aanvragen. En je realiseert je dat je financiële administratie weg is. En dan rolt er inderdaad een briefje uit de printer. Nog net niet met uitgeknipte krantenkopletters om daar een soort briefje van te maken. Maar het is nog slechter dan een B-film. En dan staat er dus gewoon betalen. En jij zegt, moet je niet doen. En dat hebben ze ook niet gedaan. Maar er zijn natuurlijk wel organisaties die denken van ja... Als ik eventjes de kosten-batenanalyse ga maken, dan is betalen misschien goedkoper dan de hele boel opnieuw opbouwen.
Ja, dat kan. Maar uiteindelijk, hè, zoals ik zei, je weet niet wat je terug gaat krijgen. Je weet ook niet of ze niet weer nieuwe malware verstoppen in hetgeen wat je terugkrijgt. Dus je hebt geen enkele zekerheid.
Is die ransomware de meest voorkomende manier van hacken? Is dat de huistuin- en keukenhack eigenlijk?
Dat denk ik wel, ja.
En wat kun je doen dan?
Nou ja, dan hoop ik dus. We hadden het er net over je voorbereiding, je plan alvast hebben op het moment dat er iets zou gebeuren. En in die voorbereiding zit dan hopelijk compartimentalisering en dat soort zaken allemaal. Maar ik hoop dus ook dat er dan in je plan staat, oké, dit is nu gebeurd. Wie is mijn ICT-leverancier? Wat zijn mijn eerste lijntjes die ik nu ga doorlopen? Hè? Want je hebt natuurlijk ook heel veel cybersecurity bedrijven die daar heel goed in zijn.
Mm-hmm.
En je wil ook niet als overheid allemaal in de eerste lijn staan, want dat hoeft vaak niet. Maar tweede lijn is wel heel erg belangrijk. En voor gemeentes, misschien moet ik beginnen bij het landelijk dekkend stelsel. Want we hebben als Nederland ook bedacht, hè, cyberproblemen, ICT-problemen, die kun je het beste oplossen in de sectoren die het betreft. Want iedereen heeft toch weer een net andere setup. En je kunt ook niet alles nationaal doen.
Mm-hmm.
Dat is een te grote broek om aan te trekken en die bescherming kan je dan vervolgens niet geven. Dus wat we hebben gedaan en bedacht met elkaar, is dat je bijvoorbeeld het Nationaal Cybersecurity Centrum hebt, die kijken naar de Rijksoverheid en de vitale sectoren. Maar je hebt bijvoorbeeld zo'n Hof van Twente, wat een gemeente is, ook hartstikke belangrijk. En daar hebben we bij de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zit de IBD, dat is de Informatie- en Beveiligingsdienst. En dat is het honk, zeg maar, dat is het support system voor alle gemeentes in Nederland.
Oké, dat het systeem bestaat.
Ja.
Ik sprak dus Dennis Lacroix, gemeentesecretaris Hof van Twente, samen met Dave Maasland. Hij is van ISET, een beveiligingsbedrijf. En zij hebben een vraag voor jou. Luister even mee.
Ik ben wel heel benieuwd of zij het gevoel heeft dat ze meer zouden kunnen doen voor dit soort slachtoffers. Doen ze genoeg voor haar? En dan wil ik graag haar persoonlijk gevoel daarbij.
Mijn vraag sluit denk ik wel aan bij, bij de vraag van Dave. Ik werk bij de gemeente Hof van Twente. En net als bijna 350 andere gemeenten zijn wij verantwoordelijk voor enorm veel privacygevoelige informatie. En ik ben wel benieuwd wat zij vanuit haar rol voor die gemeentelijke overheid kan betekenen. Die ja, niet als vitale sector genoteerd staat. Maar als ik kijk naar de impact van de hek bij ons, financieel, dienstverlening, maar ook de maatschappelijke onrust die het teweeg kan brengen op het moment dat het veel groter wordt, dan ben ik benieuwd naar haar rol.
Ze zouden wel wat meer van jou willen.
Ja, dat hoor ik ook. En ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Laat ik dat vooropstellen. Het is in 2018 zijn we begonnen met dit landelijk dekkend stelsel. En het is ook nog verre van af. En ik kan me ook voorstellen dat het in zijn totaliteit gewoon heel veel versterking behoeft. Ook bij de IBD. Want er ligt gewoon een gigantische klus en een gigantische opdracht om goed te kunnen uitvoeren. En dan zit het NCSC en wij zitten weer wat meer in de supportrol voor de IBD. Ook heel duidelijk samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Mm-hmm. Maar dat daar een enorme behoefte is bij de gemeente, dat zie ik helemaal.
Maar en dan toch concreet, hè? Wat Dennis die omschreven soort. Ik vroeg hem, stel nou dat je een week voor die 1 december, als ik jou had gevraagd, hoe staan de zaken ervoor? Dan was hij er eigenlijk van overtuigd dat hij zijn poeltje op orde had. Mm. Dus je weet dus kennelijk niet wat je niet weet.
Nou ja, en wat dat betreft, hè, want we hebben het gehad over voorbereiding. We hebben het gehad over een goed plan hebben, zodat je erop kan reageren. Waar we het nog niet over hebben gehad is, dat heet zo'n mooie red teaming.
Ik ben bang dat we het daar nu dan over gaan hebben.
Ja, zeker.
Vertel.
Want, nou ja, ik moet altijd denken aan, hè, als kind zit je bij de tandarts en dan krijg je zo'n roze pilletje. En dan zie je heel duidelijk waar je, ook al denk je dat je goed gepoetst hebt, waar je niet goed gepoetst hebt.
Vreselijk was dat, ja.
Ja, dat is vreselijk. Maar iedereen weet het nog, denk ik. Hè? Mm-hmm. Dus dat je toch het idee van, oké, je wordt eventjes met je neus op de feiten gedrukt. En ik denk dat dat echt heel belangrijk is. Dat je dus door middel van zo'n red teaming, dus dan vraag je aan ethische hackers, vraag je, nou, ga je gang. Probeer maar aan alle kanten binnen te komen in mijn systeem. En dan zul je zien hoeveel roze plekken of rode plekken of hoe je het dan ook wil noemen, daar in dat systeem nog zitten.
Dennis zelf die had het over een soort digitale accountant. Die zei van bedrijven moeten verplicht een accountantsverklaring. Hij zei van ja, waarom niet een soort digitale accountant? Iemand die jouw systeem doorlicht, een onafhankelijk persoon. Dat klinkt een beetje zoals wat jij nu zegt.
Ja, en deels is dat in ieder geval, hè, voor het Rijk zien natuurlijk vaak dat de toezichthouders, dus de inspecties die bij de verschillende ministeries zitten, maar ook toezichthouders zoals het agentschap Telecom, hè, dat die daar ook die rol pakken. Dus ik, ja, dat vind ik ook een goed idee. Want je moet uiteindelijk die checks en balances inbouwen. Je moet controle inbouwen. En je moet ook, en ik denk dat we daar nu zo langzamerhand wel zijn, op het boardroom niveau, echt op het allerhoogste niveau, gewoon ook bewustzijn creëren dat dit belangrijk is. Ja. Als je ziet hoeveel er bezuinigd is in de afgelopen periode. En waar bezuinigen we dan op? Vaak niet op nieuwe plannen, want dat vindt iedereen belangrijk. Die net herkozen is, die wil zijn nieuwe plannen laten zien. Ook op gemeentelijk niveau, dat geloof ik direct. Dus ja, het zit ook heel vaak in krakkemikkige ICT van een
dat
tijd
is,
geleden.
Dat is een beetje wat ik een beetje proef. We zijn in naïviteit misschien heus wel een beetje voorbij. Alleen het blijft altijd een soort sluitstuk op de begroting. Als laatste gaan we dat regelen. Oké. In de volgende aflevering praat ik met Erik Schrijvers en Ben van Lier. Erik is van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en Ben is lector Industrial Internet of Things. Wetenschappers, welke vraag zou jij bij de wetenschap willen droppen?
Ik denk vooral, want we vragen veel van mensen, hè, dat ze dat allemaal zelf moeten kunnen doen. Terwijl als jij een auto koopt, dan weet je zeker dat die aan alle veiligheidseisen en normen voldoet. Mm-hmm. En ik denk dus dat het heel belangrijk is om in Europa te komen tot een markt waar ICT-producten opkomen die veilig zijn. En waarbij je dus ook heel veel meer het spanningsveld opzoekt met de bedrijven die het produceren, hun op die verantwoordelijkheid aanspreekt. Dat is een beetje buiten mijn terrein, hè, want ik ga er niet over. Dat is eerder economische zaken en klimaat en die zijn daar heel druk mee bezig.
Maar wat is jouw vraag voor de wetenschappers?
Nou ja, vanuit de wetenschap dus ook, van hoe kunnen zij een rol spelen in het stimuleren hiervan, in het aangeven hoe je dat dan zou moeten doen en waar dan die noodzaken die noodzaak zit. En ik denk zeker dus ook voor de WRR ligt daar een hele belangrijke rol. En ik zie dat ook al bij anderen, hoor, dat ze dat oppakken vanuit de wetenschap. Maar dat is denk ik een hele belangrijke. En okay, mijn vraag zou dus zijn, hoe kun je dat beter bevorderen?
Ik ga het ze voorleggen. Die cyberveiligheid, hè, de toekomst daarvan en de dreigingen. Je hebt er al iets over geroepen aan het begin van het gesprek. Waar gaan we heen? Want we hangen alles aan het internet straks. Echt alles is connected. Alles zit op dat internet. Alles is cyber. Waar gaan we heen?
Nou, reden te meer om dus het beentje bij te trekken en ervoor te zorgen dat je je cyberveiligheid veel meer op orde hebt. Maar ook met elkaar voorbereid te zijn op als er dingen misgaan. Je moet natuurlijk altijd ook vanuit buitenlandse zaken die staatelijke actoren blijven aanspreken op wat je wel of wat je niet acceptabel vindt.
Maar zijn er nou genoeg good guys, genoeg techneuten, genoeg van die Ricky Geversachtige types, ethische hackers die al die bedrijven, al die instellingen, al die kennisinstituten gaan helpen om te checken of ze er goed voor staan? Dat, is er genoeg talent om dat überhaupt bij te houden?
Het talent is er wel. Ik denk wel dat we nog heel goed moeten kijken naar hoe je ervoor zorgt dat er voldoende aanwas is. Hè? Dus dat je gewoon echt kijkt van wat zijn de noden, en die zijn heel hoog. Niet alleen bij de ICT-afdeling, maar ook heel veel breder dan dat. En ook gewoon in het onderwijs, in alle verschillende sectoren. Dus daar ligt zeker ook een taak, dat je daar veel meer...
Hoe gaan we nou die jonge honden, die verveelde pubers, die veel te handig zijn met die computers, ik snap er zelf helemaal niks van, maar die wel op dat kruispunt komen, ga ik voor de dark side, want die valt gewoon geld te verdienen, of ga ik iets goeds doen met het? Hoe ga je die gasten over de streep trekken dan?
Nou, ten eerste, ik vind dat we veel meer van die jonge honden moeten kweken. Dus het moet echt gewoon in het curriculum van het basisonderwijs zitten. En op meerdere facetten, hè, ook van je moet ook je strik- en je fietsdiploma halen. Dus je moet ook je cyberveiligheidsdiploma halen. Dus dat is denk ik een hele belangrijke. En het andere is gewoon goed je tentakels in die netwerken blijven houden. En ook aangeven hoe belangrijk het is en hoe wezenlijk dat ze die bijdrage leveren aan die maatschappij van de toekomst.
En cyberveiligheid by design, moeten we die hardware en softwarebouwers niet gewoon verplichten om hun zaakjes te regelen?
Absoluut. En dat is ook wat ik net aangaf. Dus dat vind ik echt heel belangrijk. Want je ziet toch dat het vaak als laatste erbij komt. En dat is net als met een gepantserde auto. Ik heb in Libanon gezeten op de ambassade. En daar moet je dan in een gepantserde auto rijden. Als die pas gepantserd wordt nadat een gewone auto van de fabrieksband afkomt rollen, is die gewoon niet veilig. En op het moment dat het gelijk wordt ingebouwd wel.
Tot slot, er komt dus die overheidsbrede cyberoefening. Jij bent daar uiteraard bij betrokken. Dat is een soort brandweeroefening, maar dan voor een hackscenario. Hè? Zeg ik dat goed zo?
Denk ik, ja.
Ja, oké. Ik vraag al mijn gasten om concrete, misschien niet alledaagse tips voor de overheid, bedrijven en individuele burgers om hackers buiten de deur te houden. Wat is jouw tip voor de overheid, overheden?
Dat oefenen en red teaming. Dat zijn de twee dingen waarvan ik denk dat daar moeten we echt heel veel beter in worden.
Oefenen en red teaming. De bedrijven?
Eigenlijk min of meer hetzelfde, maar misschien nog meer in compartimentaliseren, two-factor authentication. En ook kijk naar waar jouw kroonjuwelen zitten en doe daar iets speciaals voor.
Ja. Burgers, simpele burgers zoals ik, wat moet ik doen?
Niet op gekke mailtjes klikken of op WhatsAppjes en dat soort dingen. Je toch ook wel bewust zijn dat als iets niks kost, dat het misschien dan zeker niet die security by design in zich heeft. En ik denk, je laten informeren door verschillende bronnen. Hè. Je hebt bijvoorbeeld een website dat heet Veilig Internet. Hè. Super makkelijk toegankelijk. Veiliginternet.nl. Kijk daar eens op.
Ben je blij met je baan? Waarom doe jij dit? Waarom vind je dit leuk om te doen?
Ik vind het heel belangrijk dat Nederland zo veilig mogelijk blijft. Juist omdat ik misschien in het buitenland heb gezeten. In Libanon, Tanzania en Hongarije. Waardeer ik des te meer wat voor een fijne wereld en een fijn land we hier hebben. En vind ik dus ook heel belangrijk dat we dat zo houden.
Hester Somsen, dankjewel. Succes met je mooie werk. Luister ook de andere afleveringen van Let's Talk About Hacks terug. En ga hiervoor naar weerbaredigitaleoverheid.nl.